Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond, lieve luisteraars. Welkom allemaal weer bij een fantastische nieuwe aflevering van Bonjour met Ben Zakour. Ook vandaag weer een mooi gesprek, hoop ik, ga ik vanuit. Met een gast helemaal uit Rotterdam hier naartoe gekomen. Aleid Oel. Meestal, dit is een beetje wraak voor mij, want meestal als een Marokkaan met een moeilijke achternaam ergens optreedt, dan zeggen die Nederlanders altijd, dan spreken ze je naam zo en dan zeggen ze, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, ja, dat hoef ik van tevoren even kunnen vragen, toch, hoe je het uitspreekt. Het is altijd aan het publiek dat ze dan zeggen, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dus ik weet echt niet hoe, dus het is Oel.
Oel.
Ja, klinkt niet heel Nederlands.
Nee, het is ook niet heel Nederlands. Nou, ik ben heel Nederlands. Waar mensen denken altijd dat als ze mijn naam zien, dat ik een kleine Turkse vrouw ben. Maar ik ben een enorm grote.
Ik dacht Duits.
Ja, maar het is inderdaad oorspronkelijk uit Schleswig.
Ja, als het Turks was, had er twee puntjes op de u gestaan.
Precies.
Ulle. Ja. Turks zeggen ook nooit salam alaikum. Salam alaikum.
Precies. Ja. Alaikum
salam. Alaikum salam. Ja. Maar je bent volbloed Nederlands.
Nee, volbloed Nederlands.
Maar Oel is echt Oel, dus Oel.
Ja, je is een Nederlandse naam. Uit dan ik. Ja, het is heel. Nee, het is een Duitse naam oorspronkelijk uit Noord-Duitsland tegen de Scandinavische grens aan. Maar dat is in 1200 of wat dan ook.
Heel lang geleden.
Ja, maar je bent via de veenkoloniën hier gekomen, denken we, weten we niet zeker.
Ja, via je papa. En hoe heet je moeder? Meisjesnaam?
Meisjesnaam Van As. Dat is een Zeeuwse naam. En mijn moeder kon bijna jouw moeder zijn. Want dat is een hele kleine, donkerharige, zwartoogige vrouw.
Een echte Zeeuw. Ja.
Een echte Zeeuw, ja. Ergens bij de Spaanse 80-jarige oorlog is het daar spannend geworden. Ja.
Wat had ik die moeder vandaag echt zo graag bij willen hebben. Ja. Want je wilde haar meenemen.
Ja, zeker. Ja.
Je wilde je zoon meenemen.
Ja, de hond. Ik wilde
je wilde
meenemen.
De hond meenemen. Ja. Wat is dat? Waarom wilde je al dit hele aanhang meenemen?
Nou, ik gun mijn dierbaren heel veel plezier. En dat zijn allemaal mensen die heel veel van plezier houden. En die zouden dat gewoon een hele leuke ervaring hebben gevonden.
Maar om een keer in de studio erbij te zijn.
Ja. En ze genieten ervan. Als ik geniet, genieten zij ook. Dus
ja.
dat
maar je weet het helemaal niet of je gaat genieten.
Ik voel dat ik ga genieten.
Dat weet
Daar
je,
ben
dat
ik zelf
afwachten.
Bij.
Straks tranen met tuiten. Maar doe je dit niet vaak op de radio? Interviews of überhaupt?
Nee, ik heb wel interviews met Radio Rijnmond gehad. Maar dan vaak op locatie. Bij de World Police Fire Games waar ik was. Of andere evenementen of wat dan ook waar ik bij ben. En dan komt er wel eens een microfoon langs. Ja.
En dat gaat je goed af, hè?
Ja hoor, prima. Ik ben heel ontspannen. Dus dat gaat goed.
Okay. Nou, welkom Aleid uit Rotterdam. En in de promo wordt het al gezegd, je bent beeldhouwer, steenhouwer. Misschien moet je zo even het verschil uitleggen en waar je voorliefde zit. Ben je nu op dit moment bezig met een kunstwerk of met een opdracht?
Nou, dat is heel toevallig dat je dat zegt. Want inderdaad, vanochtend heb ik een heel grote commissie aangenomen voor een beeld. En ik mag niet
zeggen. Hoe heet dat, een commissie aangenomen?
Ja, dat is dat je een opdracht krijgt. Een
opdracht
en dat heet
aanneemt.
Een commissie. Ja. En dat is voor een beeld. Dus daar ben ik heel gelukkig mee. Dat wordt heel mooi. En dat heeft ook een maatschappelijke functie. En ik vind het heel belangrijk dat in mijn beelden je een symboliek terugvindt. En dit gaat helemaal over verbinding en relaties. Nou, dus daar ben ik heel blij mee dat ik de kans krijg om dat te verbeelden. En dat daar een klant voor is.
Ja.
En dat is een groot bedrijf.
Dus je mag een beeld maken.
Dat ja, in dit
niet
geval.
Niet restaureren, je mag een nieuw beeld maken.
Ja, dat is mijn beeldhouwzijde.
Ja.
Ik ben en beeldhouwer, maar in dan in fine art, dus dat is de schone kunsten. En dan maak ik beelden vanuit mijn eigen verbeelding. Maar het kan ook heel goed zijn dat een klant of een opdrachtgever naar me toe komt en die wil graag een beeld voor, in dit geval een bedrijf, maar het kan ook particulier zijn. En dan maak ik dat in opdracht. Ja. En dan spreek ik dat
iets
door.
En dan zeggen ze erbij wat ze willen, wat het beeld gaat uitstralen. Je noemde het woordje verbinding, zei geloof ik.
Ja.
En dat soort dingen. Dat staat allemaal in de opdrachtformulering.
Nou,
en dan vertrouwen ze jou toe dat jij iets gaat maken wat dat een beetje gaat uitstralen.
Ja, je gaat eerst even met elkaar zitten. Want vaak dan vraag ik, gewoon in alle eerlijkheid, vraag ik eerst wat is de planning, wat is het budget?
Oh, dat je eerst gaat vragen. Ja, precies. Wat het schuift.
Ja, dat is wel nodig, omdat heel veel mensen toch niet helemaal altijd doorhebben wat vakmanschap
wat
natuurlijk.
Erbij komt kijken.
Precies.
Ja, ja.
En wat voor materiaal wil je in brons of tin of steen?
En wordt het?
In dit geval brons en hout, dus heel mooie combinatie.
Mooi warm.
Ja, heel
mooi. Waar komt het te staan?
En graffiti.
Graffiti?
Ja, dat komt heel mooi. Ja, hele mooie, spannende combinatie.
Daar val ik bijna van mijn stoel.
Nee. Nou, het is een hele mooie, spannende combinatie. En het gaat in Düsseldorf staan. Dus ook mooi. Maar verder mag ik niks zeggen, want het is een verrassing.
Mag je ook niet zeggen welk bedrijf het is geweest?
Nee, want het is een verrassingscadeau van van een bedrijf aan... Een ander bedrijf.
Old boys cadeautje. Ja.
Of een old girls, dat kan natuurlijk ook.
Ja, met de term old boys. En wanneer moet het af zijn?
In november. Dus ik heb nog
aanstaande
even...
november.
Ja, aanstaande november, maar ik werk nachten door. Dus dat vind ik prima. Ik zit in mijn studio en dan... Ik neem natuurlijk eerst de briefing op met de klant, wat ze graag willen. En dan kijk ik in mijn brein en als ik onder de douche sta, daar komen de beste ideeën vandaan. Dan kijk ik wat voor ideeën daarbij passen. En dan bespreek je dat weer met de klant en met materialen.
Ja.
En dan groeit dat beeld zo in je gedachten.
In je hoofd. Dus je hebt al wel een beetje een vaag contour idee van hoe groot mag het zijn. Zeggen ze dat ook, groot het mag zijn?
Nou, daar kom ik zelf meestal mee. Wat ik vind dat het waard is. Hoe groot het zou moeten zijn. En
ja,
in dit geval
van het budget.
Ja, ook. Nou ja, dat ligt er aan het materiaal. Dus
doe
dat
zo'n kaboutertje
aan.
Ja. 150 euro ex-BTW.
Of alleen zo'n
kaboutertje. Die moeten ze dan op het bureau neerzetten. Zo, achter de muis.
Precies, of dan kunnen ze sparen voor het hele kabouterdorp. Even kijken, ik ben de lijn van mijn verhaal kwijt.
Ik vraag me gewoon af.
Ja, hoe groot? Ja, nou in dit geval 1,5 meter, dus het is echt groot. Het is heel abstract als ik het zo vertel. Je moet het eigenlijk zien, maar dat...
Zien? Is het er al?
Nee, het is heel moeilijk om een beeld... waarover je niet mag vertellen om dat zo mysterieus mogelijk te houden.
Nou ja, we weten het bedrijf niet, maar
dit is een wat groter beeld.
Maar kleiner dan het beeld bij Centraal Station.
Zo is het. Dat is prachtig. Echt ongelooflijk.
Ja, het is dat vind goedkoop. Je vindt het mooi.
Ja, heel mooi. Met name het verhaal daarbij. En de symboliek natuurlijk waar het voor staat. De inclusiviteit van de stad. De diversiteit
van
de
stad. Er is nogal wat tumult over geweest, dat beeld. Er is een donker meisje. Wat daar gewoon in sneakers, in een broek, spijkerbroek. Gewoon zoals je er zoveel ziet in de stad Rotterdam. En die staat daarop heel groot. Wel kleiner dan die kabouter. Of nee, hoe heet die?
Kabouter, Buttplug.
Ja, was wel een kabouter. Dat was een grote kabouter.
Dat is de bijnaam. De kunstenaar zou dat niet zo leuk vinden, denk ik. Maar Rotterdam geeft natuurlijk aan alles bijnamen.
Ja.
En ook aan deze kabouter. Maar deze dame inderdaad, dat je zegt, je haalt exact de essentie eruit, want zij representeert de stad. En dat is natuurlijk heel mooi.
De doorsnee stad. En
wie je daar vindt. En dat maakt het zo sterk. En het is ook een heel sterk...
Want het is levensecht. Er is helemaal... Ja. Het is alsof het... Ik weet niet of het meisje naar wie het gemodelleerd is, of die echt bestaat. Ik vind het een levensecht beeld.
Ja, mooi wat je zegt. Ik weet niet of. Dus een beeld moet tot ieders verbeelding spreken. Dus hoe meer erover gesproken wordt. En alleen al met die vraag die jij stelt. Ik weet niet of. Maar jouw brein vult het in. En dat is prima. Daar is het voor bedoeld.
Ja. Het is helemaal zwart, is het ook? Ja. Wat voor materiaal is dat, weet je dat?
Nou, het is brons. En,
is dat ook brons?
Ja, zwart, dat heet een patina. Of patina, zoals sommige mensen het noemen. En dat is een kleur wat erin gebrand is.
Ja.
En dat is ook weer een specialisme. Je hebt de gieter, is ook degene die het patina er vaak opbrandt. Het kan ook zijn dat de kunstenaar dat zelf doet. Dat hij zelf ook de mallen maakt en wat dan ook. Maar dit is echt wel ongelooflijk goed vakwerk geweest. Zowel van de kunstenaar als van degene die het heeft uitgevoerd.
Ja, hij zal heel blij zijn met deze woorden als hij zo. Want hij heeft ook heel een bagger kritiek over zich heen gekregen.
Inherent aan.
Dit is toch geen kunst. Dit is gewoon een meisje wat groot is afgebeeld. En wat is de originaliteit van de kunstenaar? Weet je, dat soort dingen. Ja. Het is heel gewoon.
Ja, het is hetzelfde, denk ik, als Mondriaan schilderij. En dan zeggen ze, dat kan mijn kind ook. Ja, maar mijn kind doet het niet. Dus de vakkundigheid en de scholing die daaraan vooraf is gegaan. Als je vroeg werk van Mondriaan ziet, dan zie je heel realistisch prachtige bomen. En dan zie je het langzaam veranderen in het cubistische en dan in het minimalistische. En dat is natuurlijk hetzelfde als bij een beeldend kunstenaar of iedere maker, denk ik. Dat daar 20, 30 jaar ervaring aan vooraf gaat voordat iets er komt te staan wat het publiek ziet. Ja, en dat is niet altijd gewaardeerd.
Ik ben iets vergeten. Realiseer me opeens. Dat was ik de vorige keer ook vergeten. Het is een nieuwe rubriek die ik altijd nu voor de derde keer. Maar de eerste keer was ik het niet vergeten. De tweede, de derde keer wel. Ik doe altijd heel even een klein stukje poëzie. En steeds een andere dichter en een ander gedicht. En dan kijk ik even in mijn boekenkast. Ik heb vandaag meegenomen een meesterwerk uit de Nederlandse poëziegeschiedenis. Een episch lyrisch gedicht van een groot dichter. Van de tachtigers wordt hij genoemd. Het is een gedicht. Het is volgens mij het langste gedicht wat ooit geschreven is in de Nederlandse taal. Het is één lang gedicht. Het heeft bijna 200 bladzijden. Weet je al over wie ik het heb?
Nee.
Nee. En het heeft één titel. Ik bedoel één woord, de titel. En dat is een maand van de 12 maanden. Weet je het dan?
Ja, ik weet dat je een grote Couperus-fan bent, maar dat
ik ben een grote Couperus. Nee, dit is geen Couperus.
Want het zat niet in gedichten, volgens mij.
Dit is het gedicht Herman, van Herman Gorter en het heet Mei.
Oh my, ja.
Het is een grote ode aan de lente. En ja, waar moet je beginnen? Welk stukje moet je hier nou uit voordragen? Ik dacht, weet je wat? Als jij nou gewoon een getal noemt, van 1 tot 180, noem maar gewoon een getal en die bladzijde, dat ga ik voordragen. Ik doe hier onrecht mee aan het gedicht natuurlijk, omdat je zomaar ergens begint. Dat weet ik wel. Maar ja, ik doe er nog meer onrecht mee als ik er helemaal niets over doe. Over zeg. Dus zeg maar een getal.
64.
En dan ga ik zo vragen waarom jij 64. 64, oké. Kon ze de een niet door de ander, zo gonsden haar oren dat het was of flauw veel lippen voor haar oor stonden en of elk woord haar blozen hoogde zoet en dof. Nou, deze taal alleen al. En het was alsof die zoete woorden in haar voeren en in een rij maar zonder zin rondgingen zoals scheepjes op haar bloed. Haar hele lichaam rond in overvloed van harte warmte en ze voelde niet of ze van buiten kwamen als een vliet die uitstroomt in een meer of een bron. Ze uit haarzelf opspoot in de zon Maar voor haar ogen lichtte alles vuil en tintelde springend zoals een schel van zilver die geluid wordt en het zwol, met tranen en nevel hare ogen vol. En ze viel achterover van den steen, vielen de waden en haar haren heen. Lust en verlangen en bevrediging speelden en streden in haar onderling. Zo lag ze midden op de wereld. Het was toch of ze in zichzelf een wereld was. Zo lag ze midden op de wereld. Het was toch of ze in zichzelf een wereld was. Nou, tot zover. En het is je natuurlijk ook opgevallen. Een gedicht van 180 bladzijden, wat dan ook nog helemaal rijmt.
Prachtig,
ja. Ga er maar aan staan. Kom daar maar nog maar eens mee om vandaag de dag. Herman Gorter. Mogen zijn ziel onder Gods vleugels rusten. En dat doet hij volgens mij ook wel. Goed, sorry voor deze poëtische interruptie. Maar ik heb het de luisteraars beloofd. Dus ik kan het niet doen. Dus ik moest er even tussen. Weet je nog waar we waren gebleven?
Bij het nummer 64.
Ja, dat wou ik je vragen.
Ik voelde me ook een beetje aangesproken door het gedicht. Het ontzettend, of door de passage. Ik vind het heel erg mooi.
Ja? Ja. Het is niet helemaal toevallig dat het ook woorden zijn die jou aanspreken.
Ja, dat vind ik niet. Ik vind het echt heel mooi.
Ja. Ik zal straks na afloop maak ik er een kopietje of een fotootje van. Dan stuur ik je die bladzijde 64. Geef ik je wel aan. Kan je het nog een keer rustig nalezen.
Heel mooi, dankjewel. Ja. Hang ik hem op in mijn studio.
Ja, het zijn ook mooie woorden. En het is ook allemaal rijmend. Hij vertelt een verhaal. Ja. Ja, het is een oerromanticus.
Ja, prachtig.
Als je zo...
Ja, heel mooi.
64
van de Beatles. If you still need me, if you still greet me when I'm 64. Will you still need me, will you still greet me when I'm 64?
Daar dat is een nummer van de Beatles.
Ja, dat is een zin uit een nummer waar ik nu van schrik even vergeten ben. Ik kijk Tony aan, die het misschien wel weet. Maar dat is ook een stukje uit een liedje.
En dat liedje dat van de Beatles, dat vind jij mooi.
Ja.
Ja, want jij bent van de Beatle-afdeling.
Dat is wel heel... Nou, ik denk dat iedereen een beetje van de Beatle-afdeling is. Oh ja, ik mag
was
niet uitgaan.
Je mag niet vloeken. Een van de eerste gasten van dit programma is Bart. En dat is... misschien wel de allergrootste Stones-fan van Nederland. Hij zegt van niet, maar dat is de bescheidenheid van Bart. Ik denk zeker dat hij tot de grootste Stones-fan... Hij was hier te gast en hij komt uit Zwijndrecht. En hij hangt het adagium aan dat als je op een Stone... als je op een platenspeler een Stones-nummer draait... mag je daar nooit meer een Beatle-nummer op draaien. En andersom. Dus dat is als je de Beatles noemt, dan gaat hij al een kruisje.
En dan ben ik wel benieuwd waarom. Want het zijn allemaal ook weer vakmensen. Allemaal klassiek geschoold.
Hij vindt het puberaal gezanik. I wanna hold your head.
Ja, wat commerciëler misschien. Maar ja, de Rolling Stones. Nee, toch?
Tuurlijk, Beatles zijn briljant. Het zijn genieën. Ze hebben akkoorden, lijnen en riffs bedacht. Die bijna niet na te spelen zijn. Zo briljant. En John Lennon, George Harrison... Paul McCartney ben ik wat minder gecharmeerd van. Maar Lennon en Harrison, dat zijn grote mensen. Ja.
En heel intrigerend als je bijvoorbeeld Strawberry Fields achteruit draait. Zwarte disc. Dan hoor je, dat heb ik eindeloos met mijn broer gedaan, al griezelend. En je doet hem scratchend achteruit.
Ja.
Dan hoor je Who Buried Paul. Het is heel griezelig. Dus aan het einde van de plaat...
Who Buried Paul?
Want er was een tijd dat men ervan uitging dat Paul overleden was. En dat er een dubbelganger van hem... Dus daarom zie je ook op de voorkant van die platenhoes... Zie je de enige, geloof ik, die achteruit loopt, is Paul McCartney. En daar staat ook dat Strawberry Fields op. En eigenlijk moet iedereen even die plaat met de hand terugdraaien. Want daar hoor je verborgen berichten in. En dat is echt heel fascinerend.
Oké, okay. Dit hoor ik voor het eerst. Lucy in the Sky with Diamonds.
Ook zo symbolisch. En Blackbird.
LSD, hè? Yeah. Lucy in the Sky with Diamonds.
Yeah.
En Blackbird, wat voor verborgen...
Ja, volgens mij gaat het over de rassenhaat in... ergens, nou weet ik niet meer, in Engeland of Amerika. Dat is een heel politiek geladen lied.
Mm-hmm.
Dus het is heel, heel interessant. Er zit heel veel in, de Beatles.
Oké. Okay. Vandaar 64.
Ja, ja. Vandaar 64.
Nee, het was een lang verhaal om die 64 uit te leggen. Bladzijde uit het gedicht Mei. Oké. Okay. Maar voordat je 64 zei, waar hadden we het toen over? Toen ging het over... Eigenlijk wilde ik je vragen, waarom zijn die Duitsers... Is het een Duits bedrijf?
Nee, dat is het niet.
Want je zei volgens mij Düsseldorf.
Het is een familiebedrijf, ja.
Het is een Nederlands bedrijf?
Ja.
Die vanuit Duitsland...
Een cadeau geeft aan de Duitse importeur.
Oké. Okay. Waarom zijn ze naar jou toe gekomen?
Nou, omdat ik heel veel mensen ken.
Het is gewoon jouw netwerk.
En ze komen uit mijn netwerk, ja. En blijkbaar spreekt mijn werk hen aan. En daarom zijn ze naar mij gekomen. En ik denk dat het ook gunnen is. Heel eerlijk gezegd. Het zijn heel veel goede kunstenaars. Maar ik ben heel goed.
Niet zo bescheiden, Aleid.
Nee, ik ben
maar
hartstikke
ineens
goed.
Kan daar. Ja. Ja, ik ben ook heel goed. Nee, oké. Okay. Ja. Okay. Maar kan je dan misschien... Tuurlijk, daarom zit je hier. Maar waarin onderscheidt jouw werk bijvoorbeeld van andere Rotterdamse kunstenaars, beeldend kunstenaars? Wat is het typische van jou?
Wat mijn signature is.
Ja.
Nou, sowieso in mijn vrije werk is het dat ik, zoals een galerie-eigenaar dat zei, het is niet dat elk beeld een verhaal heeft bij mij. Veel mensen maken een beeld en hebben ze daar een prachtig verhaal bij. En dat brengen ze dan naar buiten. Maar bij mij heeft elk levensverhaal... ik maak heel erg veel mee, omdat ik ook veel heb rondgezworven. En ieder verhaal heeft een beeld. En ik denk dat ieder beeld heeft echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Er zit heel veel van mijn DNA in, letterlijk. En ik denk dat je dat ook ziet in mijn beelden. En als je mijn studio binnenkomt, dan voel je dat ook wel. Dat er heel veel eigens in zit. En dat is soms een beetje lastig met een commissie. Want dan wil ik nog steeds dat er heel veel eigens in zit. En dat moet je soms loslaten. Maar dat hoef je niet los te laten, omdat mensen jou kiezen. En de stijl die je hebt, de hele expressieve stijl, dat spreekt hen aan. En daarom kiezen ze jou.
Ja. Staat er een beeld van jou nu in Rotterdam, wat mensen kunnen bekijken?
Nee, niet.
Niet.
Dus ik hoop dat er ooit in de publieke ruimte zijn natuurlijk heel mooi.
Ja.
Hele grote wensen.
Dat is een wens van jou, ook in jouw stad natuurlijk.
Ja.
Want het is het dichtstbijzijnde beeld van jou, wat mensen zouden kunnen zien.
Hoe bedoel je?
Het dichtstbijzijnde vanuit hier.
In de actieradius.
In de actieradius?
Ja, er zijn heel veel mensen die mijn beeld hebben, maar in Rotterdam denk ik.
Maar ik bedoel in de publieke ruimte.
In de publieke ruimte heb ik geen beeld staan.
Heb je nergens een beeld staan?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Maar dat is mijn grote wens. Dat...
Ja, in Rotterdam. Maar er staat ook niet in een andere stad ook geen publiek beeld
van
jou.
Nee, er is wel heel veel werk van mij, maar dat is meer collectief werk. Dat is werk van de steenhouwer. Dus als ik voor het collectief maak, dus het cultureel erfgoed, repareer eigenlijk, restaureer. En dat is bijvoorbeeld de Lauriskerk. Daar heb ik op gewerkt met mijn maten. Dus met de andere steenhouwers uit de steenhouwerij. En heel veel sokkels in Rotterdam. Maar overal in Utrecht. Allemaal mooie gebouwen, monumenten.
Hoe heet dat? Ja, restaureren. Maar waar een gebouw of een pand wat... aan vernieuwing of onderhevig is. Ja.
Bijvoorbeeld door zure regen of door uitlaatgassen, waardoor er echt stukken uit uit kerken vallen of door urine. Bijvoorbeeld kerels die tegen de
s'avonds
er
tegenaan lopen te pissen. Ja.
Ja. Precies, dat is verboden trouwens. Daar krijg je een bijlgeboete voor. Maar om die reden, omdat het heel veel centjes kost om dat weer te restaureren.
Ja, dus al die pissende mannen, dat is ook jouw werkgelegenheid een beetje ook.
Precies, ik juich wildplassers enorm toe.
Ja. En volgens mij heb je ook voor de koning. Je hebt toch ook voor het Koningshuis ook iets gedaan?
Ja, is een beetje geheim, maar inderdaad.
Waarom is dat weer geheim?
Nou, omdat toch het werken voor het Koningshuis, dat leg je niet op straat. Dat is, onder ons wordt dat gedaan. Maar ja, ik heb dat ook in op mijn website staat. Maar inderdaad, het huis van koningin Maxima en koning Willem-Alexander heb ik mede gerestaureerd. Maar dan aan de binnenkant. Er waren heel veel mensen die daar natuurlijk mee bezig waren.
En je bent binnen in dat paleis mee geweest?
Nee, het was in Wassenaar, het huis waar ze toen de Eikhof. En prachtig. Dat is net zo mooi als ieder ander monument wat je natuurlijk restaureert. Dat is helemaal niet des aanzienlijks.
En wat moest je daar aan restaureren? Wat was daar mis mee?
Nou, onder andere
heel veel mannen tegen het huis van Willem-Alexander staan plassen.
Nou, onder andere het bordes. Dus waar de meisjes op af en aan lopen. Dat vind ik heel erg leuk. Dat heb ik gefrijnd, heet dat. Met een sierslag. Het bordes. Georneerd eigenlijk. Natuurlijk orneet. Mooier maken. En dat hebben we gesteld. Dus dat wordt in de steenhouwerij. Wordt er een groot bordes. Stellen we samen. En daar leg ik dan een slag overheen. En dat de stellers. Die stellen dat ter plekke. Dat is het bordes. En we hebben de badkamer bijvoorbeeld gedaan.
Ja.
En dat.
Wat?
Dat was. Mooi, met heel mooi hagelwit steen. Dus het is gewoon mooi werk, zoals iedere particulier mooi steenwerk wil hebben in en om het huis. Dat hebben we ook gedaan.
En word je dan ook, als je zo'n huis daar rondloopt, krijg je dan ook. Ik ga er even op door. Ik vind het interessant. Krijg je dan ook een beetje een koninklijke behandeling? Als bijvoorbeeld. Nee, maar serieus, als het lunchtijd is bijvoorbeeld, dat er een dienstmeid met allemaal lekkere broodjes en.
Nee, die zie je echt niet. Dat is natuurlijk de tijd voordat de inwoners in een huis zitten. Ga jij het restaureren? Dus normaal gesproken zie
maar
je
ook,
de mensen.
Maar ook Willem en Maxima zijn ook niet even naar je toe gekomen. Om jou te bedanken voor wat je aan hun huis hebt.
Nee, wel mijn steenmeester. Toevallig was hij er toen. En toen is wel, volgens mij was het toen nog. Prinses Beatrix, die even langskwam. Ja, dat is gewoon heel vriendelijk. En
Beatrix is wel langsgekomen.
Ja, gewoon even. Ja. Ik denk dat hij toen inderdaad Prinses Beatrix is tegengekomen. Maar verder de inwoners, want het gaat toch allemaal via de architect of bouwmeester.
Ja.
En die heeft het, of de aannemer. En wij zijn meestal de onderaannemer. Wij worden weer ingeschakeld door de aannemer. Dus je ziet de eigenaren van huis eigenlijk helemaal nooit.
Wel jammer toch een beetje.
Nou, nee hoor, want
als ik eigenaar ben van huis en er komt iemand mijn huis repareren, dan ga ik wel even een praatje maken.
Nou, in die zin vind ik het leuk voor de eigenaren zelf. We hebben bijvoorbeeld in Amsterdam hebben we het huis van Lieke van Lexmond en haar man hebben we prachtig opgeknapt. En dat was heel hoog. Waar de kleine gezichten rond het huis nog uit 1880. En dat hebben we toen gerestaureerd. Nou, dat is ongelooflijk leuk om te doen. Want dat is heel artistiek werken eigenlijk. Je hebt in de steenhouwerij heb je heel geometrisch en recht toe recht aan werk. Maar dit is echt artistiek werk. En dat vond mevrouw van Lexmond heel interessant om af en toe even naar boven te klimmen. Ja. Ook op de steiger. En dan lieten we het werk zien. En als iemand geïnteresseerd is, dat is natuurlijk kers op de taart. Want het is ook voor wederzijds natuurlijk. Het is heel belangrijk, vind ik, en leuk om je vakwerk te laten zien. Nou, en het is leuk voor die mensen om bij de borrel weer wat leuks te kunnen vertellen. Want dat, en het maakt iedereens leven rijker. En je houdt meer van je huis. Als je ook, of van je monument, als je daar ook wat over weet te vertellen.
Ja. Waar woon je zelf?
in een heel erg saai jaren 50 huis in Hillegersberg in Rotterdam-Noord. Waarvan ik als kind, want ik ben in die buurt opgegroeid, al zei tegen iedereen, dit is echt de lelijkste. Het zijn de lelijkste huizen van Hillegersberg. En dan als een soort straf kom je daar ook te wonen. Maar het is met een geweldige tuin. Dus alles heeft
weer zijn voor die tuin gevallen?
Ik ben voor de tuin gevallen.
Ah ja.
Maar daar valt geen eer aan te behalen. Ik had natuurlijk heel graag zelf een mooi ornamentaal pand betreden. Maar mijn studio is in het Hulstkampgebouw. En in Rotterdam, op het Noordereiland.
Ja, ik ben geweest.
Ja. En dat is natuurlijk een cadeau. Dat is een oude jeneverstokerij uit 1880. Ja, en daar heb je heel veel ornamenten. Dat wordt nu ook gerestaureerd. En, dat is,
en als jij een opdracht krijgt om te restaureren. Ik weet dat niet, hè. Maar wordt de restaurateur... heet dat zo? Restaurateur?
Restaurator. Een restaurateur is een restaurant-eigenaar.
Een restaurateur is een restaurant-eigenaar. Ja. En een restaurator is wat jij doet.
Ja,
precies. Breng jij het dan altijd in wordt van jou verwacht dat je het in de originele staat? Of mag je daar zelf een twist aan geven? Mag je daar iets mee doen? Heb je die vrijheid? Of moet je plaatjes erbij halen van hoe het was? En zo moet het weer. Ik kan me voorstellen dat het heel gevoelig ligt.
Nou, ik vind het ontzettend goede vraag. Want dat is inderdaad een restaurator. Mag eigenlijk nooit artistiek of naar woord creatief. Maar je mag inderdaad eigenlijk niet naar eigen inzicht iets restaureren. En dat gaat altijd vanuit de bestektekening of vanuit dat wat de architect jou dicteert of de oude bouwmeester.
Ja.
En dat moet je perfect namaken. En de enige twist die je eraan kan geven, en dat is natuurlijk hoe beter je wordt, hoe meer kleine grapjes je gaat inbouwen in je werk.
Ja.
Dus dat heb ik ook
vragen.
Gedaan.
Heb je wel eens een grapje erin gebouwd?
Ja, onder andere heb ik wel eens een koep, een hairdo heb ik aangepast naar deze tijd. Of naar mijn eigen kapsel. Dat ik dacht, nou, ik geef hem even een leuke krul in dat haar. Dus dat doen we wel. Of bij schilders zie je soms wel, als je kijkt bij 17e eeuwse schilders en zij marmeren, om maar even een voorbeeld te geven. En in het The Grand Hotel heb je een gemarmerde muur. En daar staat dan een 17e eeuwse schilder, echt met zijn fluwelen hoed en zijn veer. Die heeft zichzelf daar dan ingeschilderd. Nou, en zo maken wij ook kleine grapjes. En voor de volgende generatie steenhouwers, die vinden dan die grapjes weer terug. Zoals wij dat ook bij andere steenhouwers zien.
Oh ja, en die laten dan iets achter. En wat dan in de volgende generaties misschien ontdekt wordt.
Ja, en dat is heel erg leuk. En zo ontdek je ook als steenhouwer altijd weer iets leuks achter gotische traceringen of raampartijen of wat dan ook. En dat is heel spannend.
Ja. Zullen we even voor de pauze een muziekje draaien?
Ja.
Jij had 3 nummers gevraagd om te draaien. Heb je voorkeur welke je nu zou willen laten horen?
Nee, alle 3 even mooi, wat jullie willen.
Ja, ik vond het nummer van Joe Cocker wel heel mooi.
Ja.
Is dat goed?
Heel mooi, ja.
Thank you. so beautiful.
Ja, dat was Joe Cocker. Heel mooi nummer, bekend nummer ook. Maar blijft mooi. Dit was een live versie, geloof ik. Waarom heb je dat uitgekozen?
Ja, normaal gesproken. Ik ben blij dat Tony en ik even aan het woord waren. Want normaal gesproken is het echt tranen met tijd. Dan als je dit hoort. Ik knetterhard aan het draaien in mijn studio. Ik heb echt studioliedjes uitgezocht. Gekozen. En dit is echt het lied van mijn kind. Dat heb ik hem van Tristan. Die is nu 18. En dit liedje heb ik hem echt bij geboorte gegeven. Dat weet hij ook. En ja, dit zegt alles voor mij waar mijn kind, wat mijn kind is. Dus dat komt bij mij altijd binnen. Totdat ik waarschijnlijk in mijn potje lig. Ja, ik vind het zo ongelooflijk mooi. En Joe Cocker is de enige die dat natuurlijk als geen ander kan vertolken. Heel mooi.
Ja, je bent wel heel dol, hè, op je kind. Heel, ja, welke leuk, moeder is dat niet? Maar ja, dat je daar ook echt zo over praat. Ja. Ja. Wie is papa van het kind?
Dat is Terry. En Terry is Canadese papa. En ja, wij zijn alle twee natuurlijk helemaal dol op ons kind. En Tristan is Canadees Rotterdams. Nee, Canadees Nederlands. Ja. Een dubbele nationaliteit. Ja, en daar kan hij prima mee schipperen eigenlijk. Tot in verregaande vorm. Dat als hij naar bed gaat, dan is het I love you, daddy. Ik hou van jou, mama. En dat gaat altijd naast elkaar. Gaat dat in zijn hoofd door. Ja, het is gewoon een lekker rotje. Zoals een 18-jarige moet zijn.
Ja, zit hij ook in de kunsten?
Nee, dat helemaal niet. Is heel erg bezig met zijn brommers. Zijn runner, Vespa, noem maar op. Een motorrijbewijs. Maar hij waardeert, en dat vind ik heel leuk, hij waardeert heel erg de kunsten. En in mijn huis staat heel veel kunst. En hij, vanaf heel jong, weet hij daar al goed omheen te laveren. En dat vind ik knap voor een klein kind. En ik vind het ook heel grappig. Ik maak heel veel naakte. En ik ben altijd bezig met klassieke schoonheid. En de gulden sneden. En veel anatomie en borsten, billen. Dat vind ik gewoon heel mooi. Ja. En en daar hou ik verder geen rekening mee. Dat staat natuurlijk allemaal in huis ook. En dan zijn vriendjes die komen thuis. En die keken dan natuurlijk met open mondjes. Stonden die dan te kijken naar al die naakte. Wat is dit? En dat is voor hem natuurlijk heel gewoon om dat te zien. Ja. Ja, en ook mijn steenhouwer. Hij vindt het allemaal leuk. Maar het is niet dat hij daar zelf nu al mee bezig is. Maar wie weet, ik denk altijd dat er iets beklijft.
Ja. Hij is 18, hè, zei je?
Ja.
Ja, dus ik weet niet. Hij gaat nu studeren.
Hij zit nog op school.
Ja, hij heeft geen idee wat hij gaat doen?
Ja, wil graag toegepaste psychologie doen.
Ah, dat is toch iets heel anders. Ja.
Ja, nou ja, is het zo. Ik denk dat het voorspellen van de mens en de psyche en het gedrag, de gedragswetenschap. Ja, dat doe ik eigenlijk ook. Dat doe je ook in de beeldende kunst. Daar kijk je ook continu om je heen. Je staat altijd aan en je kijkt naar dynamieken en naar mensen en bewegingen. En ja, ook een beetje hetzelfde, denk ik.
Ja.
Het heeft altijd met mensen te maken, ja, eigenlijk. Ja. En anatomie in mijn geval, dat is dan de buitenkant. Maar alles wat er binnen gebeurt, dat straal je ook van buiten uit. Ja. Dus eigenlijk heeft het wel veel parallellen.
Ja. Je bent ook heel gevoelig, hè?
Ik ben heel gevoelig, ja. Maar ik voel ook ik voel ook veel gevoel van anderen.
Ja, het komt, je hebt bijna geen filter. Het komt allemaal vrij hard binnen bij jou?
Nou, niet hard. Het komt gewoon binnen. En hardheid probeer ik altijd. Het komt hard binnen. Nou, het komt gewoon flink binnen.
Ja.
En sommige dingen probeer ik te filteren. En soms komt er het een en ander ongefilterd uit. En daar proberen mijn vrienden me altijd voor te beschermen natuurlijk. Omdat ik een wat ongeleid projectiel ben. Maar dat moet misschien ook wel in de kunst. Je moet wat expressief zijn.
Ja. Je zei ergens in het begin, ik heb veel verhalen, want ik heb veel rondgezworven. En jouw zoon is van half bloed of gemengd bloed, of hoe je dat zegt. Zijn Canadese vader. Heb je die ook in Canada ontmoet?
Nee, in Nederland. Gewoon in Nederland.
Ja.
En ik was heel veel in het buitenland. En toen zei ik ook, ik wil echt, dat is even open weer, maar ik wil nooit meer een buitenlandse partner. Gewoon omdat ik vind
dat... Had jij veel buitenlandse partners gehad?
Had jij veel buitenlandse partners? Is dat een strikvraag?
Nee, omdat je zegt, ik wil nooit meer... Dat klinkt alsof je heel veel buitenlandse partners hebt.
Ja, en ik spreek 13 talen. En dat heb ik allemaal geleerd. Nee, geintje. Oh. Nee, en dat heb ik allemaal geleerd via partners. Nee, niet... Niet heel veel, in the eye of the beholder. Maar in ieder geval dat ik dacht, nou, misschien is een Nederlandse partner wel eens handig. Want die spreekt ook gewoon mijn eigen taal. En zeker nooit een man die kleiner is, want die zie ik niet eens. Ik ben 1,80 en daar kijk ik gewoon makkelijk overheen.
Ja.
En zeker geen collega of iets in mijn werksfeer, want dat vind ik nepotistisch. Dat is een soort familie, dat vind ik ook niks. Nou, dus het was bingo op alle fronten. Dat zal je altijd hebben. Dus het leven is heel onvoorspelbaar. En, en dat heeft ook wel zijn mooie kanten natuurlijk.
Ja, ja, oké. Okay. Welke landen heb jij allemaal gewoond?
In Italië heb ik 2 jaar gewoond. In Spanje 3 jaar. In Noord-Amerika. In Canada. En de Verenigde Staten. Want daar heb ik nog gestudeerd ook. Canada 8 jaar gewoond. En Nederland.
Dus je hebt 8 jaar in Canada gewoond. En toch ben je je Canadese man niet in Canada tegengekomen.
Ja, ik dacht na de geboorte van Tristan, toen hij 4 maanden oud was, van misschien is het wel goed om de Canadese familie ook, en wel zo eerlijk om de Canadese familie te leren kennen. En zijn we uit Nederland vertrokken, wat je natuurlijk nooit moet doen, want dan wil je alleen maar bij je moeder zijn. Nou ja, dat vond ik best pittig om in een vreemd land te wonen. En ik ben heel makkelijk met het wisselen van landen. En hier had ik ook echt wel moeite om te aarden.
Ja.
Maar goed.
En nu ben je nu gelukkig, nu in Rotterdam?
Ja, ik ben altijd gelukkig. Ik ben heel blijmoedig.
Ja, trek het buitenland. Ik kan me voorstellen als je Italië, wat zei je allemaal, Spanje. Iran, niet?
Nee, niet Iran. Daar ben ik echt heel erg door
gefascineerd.
Ik weet
niet of ik daarbij kom, hoor. Maar.
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet hoe je daarbij komt. Ik heb Farsi gestudeerd, dus misschien dat het daardoor komt.
Oh, je hebt Farsi gestudeerd,
en Spaans gestudeerd en er is veel Spaans literatuur in Farsi vertaald. Dus misschien dat je er zo aan komt. Maar dat fascineert me ook. En Arabische landen fascineren me ook. Dus als het aan mij ligt, is dit tijdelijk. En ga ik weer verder met een zoektocht naar mijn element. En waar ik me echt heel erg thuis ga voelen. Dat zal altijd een zoektocht blijven voorlopig. En ik hoop dat ik daar eens een mooie landing maak.
Ja, een groot Nederlands dichter die is een gevleugelde uitspraak. Nergens vind ik vrede, niet op aarde, niet op zee. Dus altijd is die zoekende.
Mooi, ja.
Altijd aan het dwalen, altijd als hij het heeft, dan is dat het ook niet. Dan trekt hij weer door en dan is dat weer heel mooi. Maar dat is dan voor tijdelijk en dan zoekt hij het. Eigenlijk een oerromantische ziel die nooit tevreden is. Of eigenlijk rusteloze ziel. Rusteloze ziel. Maar je hebt nu rust gevonden in Hillegersberg, zei je, geloof ik.
Nou, nee.
Waar je zit met je Canadese man en Tristan. Canadese man en Tristan. En Cayenne.
Ja. Nou, we hebben altijd weer tijd om te gaan.
Ja, ja, heb je internationale ambities?
Ja, ik ben nooit klaar met reizen. En als ik heb heel erg grote affiniteit met Jordanië. En als zij daar zouden zeggen...
Kom je daar nou weer bij Jordanië?
Nou ja, daar heb ik goede vrienden. En dat vind ik ook prachtig land. En fascinerend met Petra natuurlijk. Heel
fascinerend met wat?
Petra, hier Petra. Ken je dat? Dat is... ongelooflijk mooi. Dat is een verborgen woestijnstad eigenlijk. Nou, dat, zoek het alsjeblieft op.
Petra.
Ja, dat is zo ongelooflijk mooi. En dat is een handelsstad geweest.
Dat is nog niet kapot gebombardeerd?
Nee, Jordanië is niks kapot gebombardeerd. Daar gaan alle mensen die... ik ben even het woord kwijt. Alle... vluchtelingen, 2 miljoen vluchtelingen nemen ze op.
Ja,
maar in ieder geval, dat vind ik een... Ja, precies. Ja. Prachtig land. En ja, ik hou heel erg van cultuur. Dat vind ik hele mooie mensen. En in heel veel Arabische landen vind ik hele mooie mensen.
Ja.
Dat trekt mij enorm.
Nee, ja, goed. Het zuidelijke en het Arabisch eigenlijk. Ja. Daar, en je ziet jezelf over misschien over 5 of over 10 jaar... misschien wellicht wel in het Midden-Oosten weer. Is dat ook waar je oud en wilt sterven uiteindelijk? Is dit maar een fase, het Rotterdamse?
Nou, als ik hele mooie mensen om me heen kan verzamelen... dan wie weet. Maar dat kan ook in Nederland. Dus ik heb alles open. Dat maakt mij een hele relaxte ziel eigenlijk. Wherever I lay my head, that's my home. Hé, hey, daar hebben we weer Joe Cocker. Ja, dus ik vind alles prima. Alles wat me verder brengt en waar ik schoonheid vind, daar leg ik mijn hoofd te rusten.
Ja, je staat eigenlijk heel open voor het leven, wat jou brengt.
Het ligt eraan wat je drijfveer is. En als mijn drijfveer schoonheid is,
dan kan je dat.
Dan ga ik dat achterna.
Ja, de schoonheid. Ik zit even te kijken. We hebben nog 10 minuutjes. We kunnen verder praten. Maar we kunnen ook nog een van die twee andere nummers... die je ook heel graag wilde laten horen. Kunnen we ook even laten horen. Als je dat goed vindt.
Ja, tuurlijk.
Ja, vind je dat goed? De andere twee die je had... was van... help me even.
Van Barbara Streisand.
Ja, die vond ik heel mooi. Gaan voor papa.
Ja, dat is mooi.
Ja. Zullen we die draaien?
Ja.
Bigger now that I'm alone. please forgive me. Try to understand me. Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me praying? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices. I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words and all the books help me to face what lies ahead? The trees are so much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. Papa, how I miss you.
Barbara Streisand, wat een sterk. Leeft ze nog?
Ja, natuurlijk.
Ja, oké. Okay.
Heel wild en woest. Met haar
nog
nieuwe
steeds?
Partner.
Ja, ja, met haar nieuwe partner.
Nou,
ja?
Met, die heeft ze al heel lang, hoor.
Een Canadees, of?
Ja, dat is een Canadees. Nee.
Zij dacht, nou ja, al die Arabieren en Italianen. Maar...
Doe maar weer een liedje.
Nee. Papa.
Ja.
Jij hebt het uitgekozen vanwege de tekst, denk ik.
Ja, ook. Naar, ja. Het komt uit de musical Yentl. Wat al een hele mooie musical is. Musical film. Heel erg aan te raden. Ik zal niet nu de hele tijd volpraten met waar het over gaat. Maar Yentl voor de luisteraar. En... dit gaat er eigenlijk om dat zij heel erg haar vader mist. Die is overleden. En er gebeurt ontzettend veel in haar leven. Waar ze de wijsheid van haar vader nodig heeft.
Is dit recent?
Nee, niet. Het is denk ik uit de jaren 80 of 90.
Oh, oké. Nee, oké. Ja.
Het is ontzettend mooi. Nou ja, en... ja, daarom vind ik het heel mooi. Omdat ik mijn vader op 9 maanden leeftijd verloren heb. Of mijn broers en ik, mijn 2 broers en ik. En toen was mijn moeder pas...
Jij was 9 maanden bedoel je?
Ja.
Toen jouw vader overleed.
Ja, precies.
Dus die heb je eigenlijk nooit gekend?
Nooit. En ik denk dat hij was conservator in het Museum van Gein in Dordrecht.
Echt?
Ja.
Daar heeft mijn broer gewerkt.
Oh, echt?
Ja, Museum van Geinse Post was die.
Oh, wat
of conciërge, hij was conciërge. Ja.
Oh, dat vind ik geweldig.
Ja, Museum van Gein. Ik moet er nog steeds heen.
Nou.
Ik woon mijn halve leven hier en ik ben nooit in Museum van Gein geweest.
Nou, bij deze de uitnodiging.
Dus conservator. Ja. Jouw vader was conservator.
Ja, en die... in ieder geval... die heeft ook... En daar kwam ik later pas achter door een plaksel of knipselboek. Er is heel veel over hem geschreven ook. Maar dan las ik ook van de journalist. Ik kom hier binnen bij meneer en mevrouw Ol. En er staat een bok voor het raam. Dus die was ook altijd bezig met maken. En met muziekinstrumenten maken. En eigenlijk later begon ik een beetje... Ja, als je vader nooit hebt gekend en je hebt 2 broers... en die zie ik als een mooie combinatie van mijn vader. En dan hoor je dat je vader zelf ook een maker is geweest. En in allerlei materialen.
Of in ieder geval liefhebben van schoonheid. Van dingen,
ja,
van
precies.
Voorwerpen die esthetisch...
Ja, maar ook veel gebeeldhouwd. Poppenkastpoppen gemaakt, noem maar op. Heel erg in de Dordtse kunstscene met mijn moeder gezeten. Ja. Die zelf ook beeldhouwer is. Ja, dan is een van die zinnen van papa, watch me fly. Nou, en dat... ja, dat resoneert bij mij altijd enorm. Omdat je voelt dan zijn aanwezigheid. En je had zo graag gewild dat hij je
dat
had zien vliegen.
Dat hij kon zien wat jij maakt.
Ja,
en dat hij
precies. Daar trots, en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat vind ik heel erg mooi. Om dan te zien dat werkelijk zo is. Nou ja, en vandaar...
Hoezo? Is het bloed gekropen waar het niet gaan kan?
Ja, dat vind ik een hele rare opmerking eigenlijk. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar volgens mij kan het overal gaan. Maar goed, eigenlijk je eigen weg bepaalt. Zo zie ik het dan maar nu, als ik het even metaforisch zie. En dat is die ader, dus dat bloed loopt door die aderen. Maar dat daar waar je denkt dat bloed niet gaat, daar is die ader niet dichtgeslipt. Die vindt dat adertje, dat bloed, en die neemt die afslag. En dat is denk ik ook afslagen in je leven waar je het zelf niet verwacht.
Ja.
En dan ben je daar ineens en denk je, hoe heb ik hier nou kunnen komen? En dan blijkt dat in mijn geval genetisch te zijn. Zo zie ik dat dan. En dat heeft dus een... dat heeft ineens dan heel veel... ik zit te spuren. Sorry, dat heeft ineens heel veel verklaring. En dat vind ik... dat is mooi als je zo lang mag leven... dat sommige paden duidelijk worden waarom je die opgaat.
Ja.
Dat is een luxe en mooi van het universum dat hij je daarheen leidt.
Ja, uiteindelijk ben je toch dichterbij. Dat is de connectie die je uiteindelijk toch...
Ja, precies. En dan ben je in...
Je hebt niet voor dit vak gekozen omdat papa daarvoor koos. Zo is
het
gegaan.
Niet.
Je volgde je hart en het bleek dat ook het hart is waar jouw vader eigenlijk ook...
Precies.
Ja, mooi. Ja, en je bent... Ben je... we hebben niet zo heel veel. Je gaat je nu volstorten op de opdracht voor Düsseldorf.
Ja, en op twee dagen.
Ben je nog met iets anders bezig?
Zeker. Ja? Ik ben 2 dagen per week op de steigers te vinden natuurlijk. Als steenhouwer, restaurator.
Ja. En wat ben je nu mee aan het houden?
Nou, ik ga vanaf oktober weer een nieuwe opdracht in. Dus dat hoor ik dan van mijn steenmeester, Gerard Knippenberg. Dat is mijn steenmeester met zijn eigen steenhouwerij. En dan gaan we samen weer kijken welke mooie opdrachten liggen er. En dat is bijvoorbeeld een mooie trap in... Het zal wel een trapgevel... Of nee, sorry, een trap worden in Amsterdam. Nou, die gaan we dan weer opknappen. En in de klusbus gaan we daarheen.
Nou, Aleid, je bent lekker bezig, hè? Het gaat goed.
Ja,
de tent rookt bij jou. Ik zou heel graag dat beeld... Mag ik dat beeld, als het af is voor Düsseldorf, mag ik dat zien?
Heel graag.
Je hebt er iets over verteld. Maar...
Je bent altijd welkom in mijn studio.
Ja, en anders kunnen mensen die het nu luisteren ook zien op jouw website waarschijnlijk.
Zeker.
Op Aleid Uhl, UHL. Op jouw website.
.nl,
Ik hoor de tune al op de achtergrond, Aleid. Ik ga je heel erg danken voor dit mooie gesprek.
En jij bedankt dat ik hier mag zijn.
Ja, vond je het fijn?
Heel erg.
Ja?
Heel,
kon je een beetje je ei kwijt?
Heel veel, meer dan ik verwacht had.
Dan
ik had graag wat vragen willen stellen. Maar mijn egoïsme heeft altijd tegengehouden. Maar mijn tijd komt nog wel.
Jouw tijd komt nog wel. Okay. Dank je wel.
Dank je.